Let's give him a hand, zouden ze zeggen in Amerika. Thanks. Alright, vanochtend ga ik verder in de serie Prepare the Way die we gestart zijn in september, ons jaarthema. Volgende week gaan we een ander gedeelte behandelen. Het is de laatste keer dat ik Jesaja 40 vers 1 tot 5 behandel. Volgende week start een nieuw maandthema, dat is verlangen naar God. Het blijft onder het jaarthema Prepare the Way. Dus het is niet echt een Kenia zondag zoals Ferry zei, er komt wel iemand uit Kenia. Maar het zal gewoon een normale dienst zijn waarin hij gaat delen vanuit Gods woord. En ik zie daar enorm naar uit dat Emmanuel komt. Heel inspirerend om iemand echt van de andere kant van de wereld te horen. Dat verbreedt ook onze vensters, onze westerse vensters. Daar zien we naar uit. Maar vandaag, zoals gezegd, eerst nog Jesaja 40, vers 1 tot 5. En je hebt er een hele maand, als je hier komt, al over gehoord. Dus je kent de tekst al een beetje. Maar ik ga hem toch nog met jullie lezen. Jesaja 40, vers 1. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept. Baan voor de Heer een weg door de woestijn. Prepare the way. Effen in de wildernis een pad voor onze God. En laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. En vandaag staat deze laatste zin, vers 5, centraal. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. In het Hebreeuws staat hier de kabot van de Heer. Dat is het Hebreeuwse woordje voor luister. En in het Oude Testament wordt het verder ook wel vertaald met heerlijkheid, met glorie, met luister. En aan al die verschillende vertalingen kun je wel merken dat het bijna niet in Nederlandse woorden, in menselijke woorden te vatten is wat kabot betekent. Het heeft ook nog een letterlijke betekenis in het Hebreeuws. En dat zegt zwaarte. Je kunt het letterlijk voelen, drukken, zwaarte, kabot, eer, luister, glorie. Ik vond een prachtige omschrijving van dat woord kabot in het boek van Bob Sorge en het heet Glory. En hij zegt, Gods kabot, Gods glorie, gaat over een invasie van Gods werkelijkheid in de menselijke sfeer. De invasie van Gods realiteit, zijn wil, zijn doelen, zijn aanwezigheid in de menselijke wereld. God die zijn kabot, zijn glorie, die eeuwig bestaat in de hemel, door het gordijn duwt dat het natuurlijke en het geestelijke scheidt. Waarbij Gods luister en pracht zichtbaar worden binnen de grenzen van onze tijd en ruimte. Ik vond het een hele mooie omschrijving. Het is goed om te weten dat het woord kabot veel voorkomt in het Oude Testament. Ik heb gewoon even een paar zinnen eruit gehaald. Je kunt ze meelezen. De hemel vertelt over Gods kabot. De tabernakel werd vervuld met de kabot van de Heer, de glorie, de luister. Toon mij uw kabot. Zijn kabot woont in ons land. En het laatste, sta op, word verlicht, uw licht komt. De kabot van de Heer gaat over u op. Verschillende teksten in het Oude Testament waar dit woord in terugkomt. Want God maakt zijn eeuwige hemelse glorie dus zichtbaar op aarde binnen de grenzen van onze tijd en ruimte. En in het Oude Testament zien we dat bijvoorbeeld in de vorm van een wolkolom. In de vorm van een vuurkolom waarmee het volk Egypte uitgeleid wordt. Dan is de aanwezigheid van God, zijn glorie en zijn luister is gewoon zichtbaar, tastbaar in die wolkolom. Of op het moment in de tempel dat God zijn kabot laat dalen in de tempel, in het heilige der heiligen, de plek waar alleen de hoge priester mocht komen. En hij moest zich echt gereinigd hebben met allerlei rituelen, wilde hij niet dood neervallen voor die kabot van de Heer. Zo heilig, zo zuiver. Zo glorierijk was dat. Waarom? Waarom kwam God in die vormen met zijn kabot op deze aarde? Omdat God een groot en diep verlangen had om onder de mensen te zijn. Om met zijn hele zijn onder de mensen te wonen. Maar in de tijd van het volk Israël in Jesaja kon God niet meer onder zijn mensen wonen. Zijn glorie kon daar niet meer zijn. Want het volk Israël, voor wie deze tekst ten eerste geschreven is, had hem de rug toegekeerd. Egypte zat nog in Israël, zou je kunnen zeggen. Israël leefde weliswaar al lang in het beloofde land. Ze waren daar gebracht. Maar Egypte zat nog in Israël, want het was losbandig. Het was vol van onrecht. Het vereerde afgoden en het leefde los van God. Er was dus een exodus nodig, wat uittocht betekent, om Israël uit Egypte te halen. Maar er was een ballingschap voor nodig om Egypte uit het volk Israël te halen. Ze waren niet trouw aan Yahweh, hun God. En een ballingschap was nodig, zodat de glorie van God zich door dat proces heen weer kon openbaren. Een ballingschap was nodig om het volk tot omkeer te brengen. En in deze tekst in Jesaja zegt God, die omkeer komt eraan. Ik ga jullie uit die slavernij halen. Die omkeer is aanstaande. Maar daarvoor moest er wel een weg gebaand worden. Dwars door de woestijn. En dan moet je weten dat Babylon ten oosten lag van Jeruzalem. En ik heb even een kaartje opgezocht van het internet. En je ziet daar Babylon liggen. En Jeruzalem ligt eigenlijk een beetje links onder Babylon. Maar ze moesten, op het moment dat ze de Israëlieten gevangen wilden nemen, moesten ze helemaal via het noorden, helemaal een grote boog eromheen, om uiteindelijk bij Jeruzalem uit te komen en het volk mee te nemen en de tempel te verwoesten. Zo ging de vijand, dat was de route van de vijand. Want het was geen, het was gewoon geen optie om door die woestijn te gaan. Die woestijn was onbegaanbaar. Dat was heuvelachtig, dat was rotsig. Ik weet niet of je er wel eens bent geweest, maar dat is niet te doen. Het zijn onbegaanbare vlakten. Maar hier in Jesaja 40 en ook in Jesaja 41 lezen we over een komende koning die wel trouw blijft aan Yahweh en Israël gaat bevrijden. Een koning die die moeilijke route niet schuwt. Een koning die niet een hele grote omweg gaat maken om zijn volk te bevrijden. Nee, hij doorkruist het land waar anderen niet doorheen konden. Hij doorkruist dat rotsige, oneffen land waar niemand doorheen kon. Hij gaat tot het uiterste. Een prachtig beeld van onze koning Jezus. Hij gaat tot het uiterste om zijn volk te redden. Met als doel de luister, de kabot, de glorie van de Heer, dat hij weer zich zal openbaren over al wat leeft. Dat Gods glorie en Gods aanwezigheid weer zichtbaar is in zijn volk. Deze tekst in Jesaja 40 heeft als het ware drie lagen. In eerste instantie spreekt het over het volk Israël dat inderdaad uit Babylon, uit de slavernij wordt bevrijd. En de tweede laag, is ook al over gesproken deze maand, vinden we terug in de tijd van Johannes de Doper. Johannes identificeert zich met de roepende in de woestijn en baant zo een weg voor de luister van de Heer. In de persoon van Jezus. Dus waar we in het Oude Testament de kabot steeds zien terugkomen als een manifestatie van Gods aanwezigheid in bijvoorbeeld een wolkolom en een vuurkolom of in de tempel, zo openbaart in die tweede laag van dit gedeelte uit Jesaja Jezus zich als de kabot van de Heer, als de luister. En wij proberen er nu een soort van derde laag aan toe te voegen. Wat zou deze tekst, Jesaja 40, kunnen betekenen voor ons als kerk in het hier en nu? Zou dit ook een oproep kunnen zijn van ons als kerk om in navolging van Johannes de Doper de weg te bereiden voor de luister, de kabot van de Heer in ons leven, in onze kerk. Daar waar het Oude Testament spreekt over kabot, want dat is in het Hebreeuws geschreven, spreekt het Nieuwe Testament over de doxa. Want het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En dan gebruiken we het woord doxa. En in het Nieuwe Testament, zoals ik net al zei, wordt de doxa volledig zichtbaar in Jezus Christus. Hij is de glorie van God. Lees maar mee, Johannes 1, vers 14. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van zijn goedheid en waarheid. En wij hebben zijn doxa gezien. De doxa van de enige zoon van de Vader. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Van hem getuigde Johannes toen hij riep: hij is het over wie ik zei. Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. In het Nieuwe Testament is het niet meer een manifestatie van Gods aanwezigheid in een vorm. Nee, het is de manifestatie van Jezus als zoon van God die naar deze aarde komt. En tijdens de verheerlijking op de berg wordt de doxa van Jezus ook fysiek zichtbaar. Wat gebeurde er tijdens de verheerlijking op de berg? Jezus neemt 3 discipelen mee de berg op. Hij weet dat zijn tijd eraan komt, dat hij moet lijden. En hij wil bidden. En hij neemt Petrus en Johannes en Jacobus mee. En dan staat er dat tijdens het bidden, terwijl Jezus aan het bidden is, dan verandert zijn uiterlijk. Er staat dat zijn gezicht veranderde en dat zijn kleding stralend wit werd. Maar dan gebeurt er nog iets bijzonders. Ineens verschijnen daar 2 personen uit de verre geschiedenis. We zitten hier in het Nieuwe Testament. En ineens verdwijnen er 2 personen uit het Oude Testament. Mozes en Elia. En met hun verschijning wordt ook weer dat woord doxa gebruikt. Ze verschijnen in glorie. En zij komen om Jezus met Jezus te praten over zijn lijden en zijn sterven. Als het ware om hem te supporten. Het is gewoon een geschenk wat uit de hemel komt om Jezus te ondersteunen in deze zware tijd. En zodra Petrus dit wonderlijke gebeuren ziet en echt de doxa, gewoon de glorie, letterlijk voor zijn ogen ziet verschijnen, dan wil hij dat vasthouden. En in deze tijd zou je zeggen: kom Petrus, Mozes, Elia, we gaan er even een selfie van maken. We gaan het even vereeuwigen. Maar dat kon natuurlijk niet. Dus wat doet Petrus? Die zegt: kom Jezus, Mozes, Elia, we maken 3 tenten. En we zorgen ervoor dat dit blijft. Dat we dit vereeuwigen. Dat wij willen dit vasthouden. De glorie en de dox, dit is zoiets bijzonders. Dit is zoiets, hemels. We willen het vasthouden. Maar dan verschijnt er een stem uit de hemel. Zijn plannen worden doorbroken, er verschijnt een stem. En die stem zegt: dit is mijn geliefde zoon. Hé, waar hebben we die stem eerder gehoord? Ja, bij de doop van Johannes de Doper. Of bij de doop van Jezus door Johannes de Doper. Op het moment dat Jezus uit het water omhoog komt, gaat de hemel open en verschijnt er een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Maar nu komt er iets achteraan. Die stem zegt: dit is mijn geliefde zoon. En hij zegt: luister naar hem. Luister naar hem. Wat moeten we horen dan? Wat zegt Jezus dan tot zijn discipelen en tot ons? We kijken even verder, een aantal dagen verder. Naar het moment dat Jezus het laatste avondmaal viert met zijn discipelen. En hij weet dat hij gaat sterven. En dan bidt hij nog 1 gebed wat is opgetekend in de Bijbel. We noemen het het hoge priesterlijk gebed. En dat gebed staat in Johannes 17. En in dat gebed benadrukt hij de eenheid van de kerk. Hij is alleen maar bezig in dat gebed van: Heer, Vader, laat ze één zijn zoals wij één zijn. Eenheid, eenheid. En hij koppelt dat aan de doxa, aan de glorie die in zijn volgelingen zichtbaar moet gaan worden. Dus Jezus is de verpersoonlijking van de doxa van God. En nu zegt Jezus: nee, nu moeten mijn volgelingen dat zichtbaar maken. Ik geef het aan mijn volgelingen. Waarom? Opdat de wereld weet, zegt Jezus, dat u mij gezonden hebt. Johannes 17, vers 22 staat: en de glorie die u mij gegeven hebt, de doxa die u mij gegeven hebt, die ik als het ware uit de hemel heb meegenomen, die heb ik hun nu gegeven. opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Wat in het Oude Testament buiten de mens zichtbaar werd, in het tabernakel, in een wolkkolom, in een vuurkolom, wordt in het Nieuwe Testament allereerst in Jezus zichtbaar, maar daarna dus ook in de gelovigen zelf. Jezus zegt, ik heb jullie de doxa gegeven. En zie je dat die doxa gekoppeld wordt aan eenheid. Onlosmakelijk. Wauw. Best confronterend. Als we inderdaad in een wereld leven waar het bol staat van polarisatie, en we dat ook de kerk in zien sluipen, zegt Jezus, mijn glorie is onlosmakelijk verbonden met de eenheid van de kerk. Want dan, alleen dan, zal Gods glorie ook zichtbaar worden in de wereld. Als wij het niet kunnen doen met elkaar, zal de wereld het al helemaal niet zien. Doxa en glorie, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Laten we het even vergelijken met een handschoen. Nou, we hebben het nog niet nodig, maar we gaan wel die kant op, dat je weer handschoenen nodig hebt. En een handschoen is helemaal gemaakt naar het beeld van een hand. Als het goed is, zitten er 5 vingers in. Het is helemaal gelijk aan het beeld van een hand. Maar een handschoen heeft pas een doel als de hand erin komt, toch? Zo'n handschoen alleen heb je niet zoveel. Het is gemaakt naar het beeld van de hand, de vorm, de vingers, et cetera. Maar het komt pas tot bestaansrecht als de hand erin komt. Zonder hand komt de handschoen niet tot zijn doel. En zonder Gods glorie in ons, zonder zijn doxa in ons, komt een mens niet tot zijn doel. En Gods glorie in ons kan alleen door Gods Heilige Geest. En de Geest heet niet voor niets Heilige Geest. Want hij geeft echt om heiligheid. Hij komt van een plek waar het heilig is. En de Geest die zal zich niet aanpassen aan onze ethische kaders. De Geest kan zich niet aanpassen aan onze theologische overtuigingen. Nee, de Geest nodigt ons uit om ons aan te passen aan hoe hij leeft. Aan hoe zijn prioriteiten zijn. Weet je nog die prachtige omschrijving van Bob Sorge? Ik haal hem er nog 1 keer bij. Gods glorie gaat over een invasie van Gods werkelijkheid in de menselijke sfeer. De invasie van Gods realiteit, zijn wil, zijn doelen, zijn aanwezigheid in de menselijke wereld. God die zijn glorie, die eeuwig bestaat in de hemel, door het gordijn duwt dat het natuurlijke en het geestelijke scheidt, waarbij Gods luister en pracht zichtbaar worden binnen de grenzen van onze tijd en ruimte. De Heilige Geest nodigt ons uit om ons aan te passen aan hoe hij leeft en aan hoe zijn prioriteiten zijn. En als we met Gods Geest wandelen, dan kan het niet anders dat we regelmatig die uitnodiging voelen om ons hart te onderzoeken. Misschien wel door een preek, misschien wel door een dienst, misschien wel door een tekst dat je die ochtend hebt gelezen. Dat kan niet anders dan dat er steeds weer die uitnodiging zit om ons hart te onderzoeken. Want God bouwt een snelweg in de harten van zijn volgelingen door valleien in te vullen. Door de hoge plaatsen naar beneden te brengen. Job sprak daar vorige week over. Door kromme plaatsen recht te maken en de ruwe glad. Zodat zijn doxa, zodat zijn geest, zodat zijn eer, zijn glorie, zijn heiligheid alle ruimte krijgt in ons. En ja, die weg gaat dwars door de woestijn. Gaat dwars door de woestijn. Dat is een confronterende, hele ongemakkelijke weg. Een weg soms letterlijk door het stof. We leven in bijzondere tijden. Ik zeg het vaker vanaf dit podium. De geestelijke honger neemt toe. En meer dan dat, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik ervaar ook gewoon de tastbare aanwezigheid van God als we hem aanbidden. Dat ook meer wordt. Dat je echt Als je het hebt over Kabod, dat je soms het gewicht van zijn glorie gewoon voelt. De honger neemt toe. Zijn aanwezigheid is voelbaar en tastbaar. Maar jongeren beginnen ook heiligheid serieus te nemen. En spreken over puurheid. En dan moet ik denken aan Psalm 24. Als je de berg van de Heer wilt beklimmen en zijn aanwezigheid wilt ervaren, heb je schone handen en een puur hart nodig. Volgende week zondag. 60 dopelingen. 60. Hebben we nog nooit gehad. Moeten opschalen naar 3 diensten. Zoveel mensen die een keuze voor Jezus willen maken. We worden enthousiast van zo'n beweging in de kerk. Maar weet je wat ook wat nog mooier is? Het is ook buiten de kerk aan het borrelen. Er is een geestelijke honger die zich buiten de muren van de kerk en van cultuur om ons heen begint te manifesteren. Mensen verscheuren de seculiere scripts die hen zijn aangereikt en ze zeggen: dit werkt niet meer. Dit werkt niet meer. Ik heb honger naar iets anders. En ze weten misschien niet waar ze honger naar hebben. Maar dat is natuurlijk naar de aanwezigheid van de levende God, de persoon van Jezus. Maar ze beginnen met zoeken. En dit is een moment voor ons als kerk om op te staan. En om ze te vertellen: wij hebben iemand, wij kennen iemand die je diepste verlangens kan vervullen. De honger die je voelt, oh joh, mag ik je voorstellen aan Jezus? Mag ik je meenemen naar een dienst waar we over hem zingen, waar we over hem horen, waar we hem ervaren? Deze verlangens naar puurheid geven allemaal de richting aan naar Jezus. Naar het kruis. Omdat door het kruis verzoening, redding en herstel mogelijk is. En laten we daarin als kerk de eenheid bewaren. Want ik geloof dat een cancelcultuur namelijk niet gaat werken. Haat zal nooit haat verdrijven. Alleen liefde kan dat. Alleen het kruis kan dat doen. Het ultieme bewijs dat alleen liefde echt doorbreekt. Daar waar haat, verdeeldheid en duisternis is. Terug naar de tekst. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Ik sluit af met dit beeld. Zou het kunnen zijn dat hier en daar het water begint te stromen? Stel je even een beeld voor van zo'n mega grote, hoge, metershoge dam. Wat het water tegenhoudt. En in die dam beginnen kleine scheurtjes te komen. En er sijpelt wat water doorheen. En verderop zie je in die dam een gat ontstaan. En er komt een stroomwater doorheen. Wat als de hele dam doorbreekt? Wat als de hele dam doorbreekt en de glorie van God wordt onthuld? Dat is waar we uiteindelijk ieder mens naar verlangt. Dat Gods glorie doorbreekt. In Habakkuk staat, we lazen het net in het lijstje met die tekst over Kabod, staat: want de aarde zal vol zijn van de kennis van de glorie van de Heer. Zoals de wateren de zee bedekken. Het gaat gebeuren. Dat gaat absoluut gebeuren als Jezus terugkomt. Jezus komt terug. Maar in de geschiedenis hebben we gezien dat er opwekkingen zijn, revivals, waarin die scheuren en die gaten in de dam zo groot worden dat er stromen van water voelbaar en tastbaar zijn. En als we om ons heen kijken, zien we dat op dit moment gebeuren. Er ontstaan scheuren en gaten in de dam. En wat doet dit met jou? Wat doet dit met jou als je kijkt naar deze dienst? Misschien raakt je hart wel vol van vuur en passie. En je denkt: ja, hier heb ik op gewacht. Ik sta in de startblokken. Kom maar op. En misschien denk je wel: ik maak het niet helemaal mee. Prepare the way. T-shirts en ik vind het best wel heftig. Ik maak het niet mee. En misschien denk je wel... ja, hoe pas ik daarin? Hoe pas ik daarin met mijn gebrokenheid? Jezus koppelt de doxa, de glorie in ons, niet voor niets aan de eenheid van de kerk. Omdat hij weet dat we dit niet kunnen. Niet alleen. Ieder mag zijn of haar plek innemen in de kerk. En of je nu aan het begin van je geloofsreis staat, of je Jezus nog aan het ontdekken bent, of dat je nu een beetje vast bent komen te zitten in de woestijn, vast bent komen zitten en onder het stof zit, of dat je in de startblokken staat en je niet kunt wachten. In onze eenheid wordt Gods glorie zichtbaar. In onze eenheid wordt Gods doxa zichtbaar in mozaïek, in onze gezinnen, in de straten, in de duisternis. En het enige wat we dit thema willen zeggen, mozaïek, let's prepare the way. Laten we God gewoon uitnodigen in ons leven, in onze gebrokenheid, in daar waar we zijn. Want God ontmoet ons op de plek waar we zijn op dit moment. En laten we zeggen, Heer, meer van uw doxa. Meer van uw glorie in mijn leven. Bewerk het maar door mij heen. En misschien moet ik nog wel een reis afleggen. Maar Heer, meer van uw doxa in mijn leven. Kom met uw Heilige Geest. Vul mij. Vorm mij. Want ik wil die stem zijn. Ik wil meedoen. Ik wil uw glorie verkondigen aan de mensen om mij heen. Zodat in mijn gezin, in mijn straten, in mijn families, op school, op mijn werk, mensen de glorie van de Heer gaan zien. Dat de glorie van de Heer zich openbaart voor het oog van al wat leeft. Want dat is waar we zo naar verlangen. Heer, gebruik mij. Vul mij. Dat is ons verlangen. Dus muziek, shall we prepare the way? Amen. Amen.